Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk, wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 90, vers 4. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. O God, als gij in majesteit verheven. En ook het achtste vers. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijze. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Psalm 90, vers 4 en vers 8. Voor degenen die met ons meeluisteren via de Stichting Omroep Rijnsburg, melden we dat u verbonden bent met de Christelijke Gereformeerde Kerk al hier. En als gastpredikant zijn we vanmiddag uitgenodigd, dominee van der Sluis uit Nieuwpoort, omdat de gemeente nog geen eigen voorganger heeft. We hopen en bidden dat die vacature spoedig voorzien zal worden. En niet alleen in de kerk, maar ook zij die thuis meeluisteren, wordt een goede en een gezegende dienst toegewenst. En die zegen die zal er zijn als we met de kerk van alle tijden en plaatsen het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof mogen belijden. We doen dat vanmiddag met de woorden van de 12 artikelen. En daarop willen we dan zingen uit Psalm 67 van die zegen. De al goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Wanneer hij zijn aangezicht gestadig ons doet lichten en hij zij ons goed. Daarna lezen we een wat onbekende geschiedenis uit het Oude Testament. Het tweede kroniekenboek, hoofdstuk 13. En van het boek kronieken, het tweede boek kronieken, daarvan het 13e hoofdstuk. Belijden we dan nu met de kerk der eeuwen het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Twee kronieken 13. In het 18e jaar van de koning Jerobeam, zo werd Abia koning over Juda. Hij regeerde 3 jaren te Jeruzalem. En de naam zijner moeder was Michaja, de dochter van Uriel van Gibea. En er was krijg tussen Abia en tussen Jerobeam. En Abia bond de strijd dan met een heer van strijdbare helden, 400.000 uitgelezen mannen, En Jerobeam stelde tegen hem de slagorde met 800.000 uitgelezen mannen, kloeke helden. En Abia maakte zich op van boven de berg Zemaraim, de welkis in het gebergte van Ephraim. En hij zeide: hoort mij toe, Jerobeam, en gans Israël. Staat het u niet toe te weten dat de Heere, de God Israëls, het koninkrijk over Israël aan David gegeven heeft, tot in eeuwigheid, hem en zijn zonen met een zout verbond? Evenwel is Jerobeam, de zoon van Nebat, de knecht van Salomo, de zoon van David, opgestaan en heeft gerebelleerd tegen zijn heer. Daartoe hebben zich ijdele mannen, kinderen Belials, tot hem vergaderd en hebben zich sterk gemaakt tegen Rehabiam, de zoon van Salomo, als Rehabiam jong was en teder van hart, dat hij zich tegen hen niet kon versterken. En nu, gij denkt u te versterken tegen het koninkrijk des Heren, het welk is in de hand der zonen van David. Gij zijt wel een grote menigte, maar gij hebt gouden kalveren bij u, die u Jerobeam tot goden gemaakt heeft. Hebt gij niet de priesteren des Heren, de zonen van de Aaron en de Levieten uitgedreven? En hebt u priesteren gemaakt gelijk de volken der landen? Een iegelijk die komt om zijn hand te vullen met een jong rund en 7 rammen, die wordt priester dergenen die geen goden zijn. Maar ons aangaande, de Heere is onze God. We hebben hem niet verlaten. En de priesters die de Heere dienen, zijn de zonen van Aaron. En de Levieten zijn in het werk. En zij steken aan voor de Heere brandofferen op elke morgen en op elke avond ook reukwerk van welriekende specerijen, nevens de toerichting des broods op de reine tafel, de gouden kandelaar en zijn lampen, om die op elke avond te doen branden. Want wij nemen waar de wacht des Heren, onze Gods. Maar gij hebt hem verlaten. Daarom ziet, God is met ons aan de spits, en zijn priesteren met de trompetten des geklanks, om tegen u alarmgeklank te maken. O kinderen Israëls, strijd niet tegen de Heere, de God uw vaderen, want gij zult geen voorspoed hebben. Maar Jerobeam deed een achterlage omwenden om van achteren hem te komen. Zo waren ze voor het aangezicht van Juda en de achterlage van achter hen. Toen u Juda omzag, ziet, zo hadden ze de strijd voor en achter. En ze riepen tot de Heere en de priesters trompetten met de trompetten. En de mannen van Juda maakten een alarmgeschrei. En het geschiedde, als de mannen van Juda een alarmgeschrei maakten, dat God Jerobeam en het ganse Israël sloeg voor Abia en Juda. En de kinderen Israëls vloden voor het aangezicht van Juda. En God gaf hen in hun hand. Abia dan en zijn volk sloeg hen met een grote slag, want uit Israël vielen verslagen 500.000 uitgelezen mannen. Alzo werden de kinderen Israëls vernederd dier tijd, maar de kinderen van Juda werden machtig, terwijl ze op de Heere hun vaderen God gesteund hadden. En Abia jaagde Jerobeam achterna en nam van hem de steden Bet-El met haar onderhorige plaatsen en Jezana met haar onderhorige plaatsen en Ephron met haar onderhorige plaatsen. Jerobeam behield geen kracht meer in de dagen van Abia. Maar de Heere sloeg hem dat hij stierf. Zo versterkte zich Abia en nam zich 14 vrouwen en gewoon 22 zonen en 16 dochteren. Het overige nu der geschiedenissen van Abia, zo zijn wegen als zijn woorden zijn beschreven in de historie van de profeet Iddo. Tot zover de lezing uit Gods woord. Laten we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Aan de middaguren van deze heerlijke nazomerse zondag vergunt u het ons om te horen dat er een strijd gestreden zal moeten zijn. Een smal pad betreden zijn. Dat gebed tot u gebeden zijn. Wil die vrede met u er zijn die alle verstand te boven gaat in deze wereld die niet zo vredig is als op dit moment de stilte die hier in uw huis mag heersen of als we in onze woonkamer meeluisteren, die grote eenzaamheid die er is. Wij bidden, Heere, voor die wereld waar we middenin leven, wellicht als we straks weer de kerk uit zullen gaan en niet alleen met de drukte van het verkeer en over de wegen zullen gaan en zoveel mensen zien die op deze dag het leven buiten u hebben gezocht. En niet alleen in ons vaderland, maar zoveel mensen die we niet kennen in deze wereld. Jongens en meisjes die wellicht niet eens een vader of een moeder meer hebben, die niet eens weten wat ze eten moeten of waar ze kunnen slapen. Zoveel mensen in deze wereld die zich wapenen ten strijde, die op patrouilles zijn, niet alleen maar in vredesmissies, maar die zien dat de gevaren toch groter zijn dan ze ooit hadden vermoed. Niet alleen als het geweld zich zo machtig verheft, maar we ook aan de dag van morgen weer bepaald worden dat ongedacht dat we tot onze arbeid zijn gegaan en de tijd van de genade op slag voor duizenden mensen voorbij was. Dat we niet kunnen begrijpen dat er godsdiensten zijn die de wraak en de haat prediken, terwijl toch het evangelie van u het evangelie des vredes is. En gij toch oproept tot een heilige strijd tegen de zonde, de wereld, ons eigen vlees. We begrijpen niet, o grote Christus, die de vredevorst zijt in deze wereld, dat koninkrijk der hemelen doet nederdalen op de plaatsen daar waar de rust wordt geschonken in de harten, dat zelfs in al die verschillende kerken nog zoveel vlees en wereld is. Onderlinge jaloezie, verwijten. Het roept alles erom dat we in het laatste der dagen leven en dat we daarom toch bereid zullen zijn, als straks die wereld brandende zal versmelten met al haar elementen, als u straks de zonde zult gelouterd hebben uit deze wereld weg, als straks uw kinderen op de plaats mogen zijn waar storeloze vrede op hun aangezichten mag zijn. O geef dan, Heere, dat niemand van ons zal buiten staan, maar dat we mochten ingaan door de poorten in de vredestad. Wilt u het geven, al zouden we komen van het oosten of uit het westen. Later ook mogen komen die uit het hoge, barre noorden zijn, waar zoveel ongeloof heerst, waar het evangelie nog verkondigd wordt. En al zouden we ook mogen komen uit die continenten, waar op dit moment het christelijke geloof zo in rijke mate verkondigd mag worden, dat het schier wel lijkt dat ons werelddeel geen vrezen van uw naam meer kent, maar dat het dan één volk mag zijn, één kudde, dat het mag zijn dat koninkrijk der hemelen, waar u, de overste herder der schapen, uw schapen hebt gebracht. Mag het ook zijn, Heere, uit deze kudde, en als er zullen zijn die van deze stal niet zijn, wilt u ze toebrengen dat ze ook uw stem mogen horen, want dat zijn toch degenen die door u geroepen worden, die bij name geroepen worden, die de stem van de goede herder leren verstaan. Schenk het, Heere, juist als we oud worden en we beseffen dat het leven voorts kort is, wilt u het geven dat we ons hebben te haasten, maar bovenal dat we zien dat u komt om het verlorene te zoeken, En dat het ook daar in dat opzicht allen even oud zijn. Dat we toch bereid zijn als je ons roept. Gedenk ook de ouden uit de gemeente. Als er wellicht de komende week zullen zijn. Die mede zullen gaan op de reis. Behoed en bewaar zijn zegen. Ze ook in de onderlinge contacten. Dat ze het mogen zeggen aan de generaties die komen. Dat u een God wil zijn van zondaren. Gedenk de kerkenraad, Heer, ook als er een vergadering zal zijn. En het werk, het winterwerk, weer zoveel krachten zal vergen en dateren zijn. Die het mogen zeggen, het is Israëls God die krachten geeft. Op te bezoeken, op te wijzen, op de smalle weg die naar boven leidt. Geef ook dat er gehoor mag zijn, luisteren. Om onderwezen te worden in de weg van u. Tegen alle voorbereidingen voor dat werk wat geschieden mag. Geeft u wijsheid, ook als de catechisaties willen gaan beginnen. Wilt u dat gebruiken als een middel voor de jeugd. Om jong tot bekering te komen. Maar ook jong zich voor te bereiden. Want als we niet goed gecatechiseerd hebben, niet goed geleerd hebben, dan kunnen we niet goed sterven. Geef, Heer, dat het de middelen mogen zijn als het zaad van de wedergeboorte wat gestrooid mag worden en harten door u toebereid. Wilt u ook met hen zitten die ter kerke kunnen komen, soms al jarenlang. Laat er geen vervreemding zijn van gemeenten met de leden die vanwege gebreken of ouderdom niet ter kerke kunnen komen. Maar laat ook de hand tegen de voet niet zeggen, ik heb u niet van nodig. Maar wilt u het schenken ook in de gemeente, dat die eenigheid des geestes en de band des vredes en de liefde er mag zijn. Zo bidden we andermaal voor de gemeente nu ze nog vakant is en een roepstem is uitgegaan op een van uw knechten. Geeft u wijsheid, Heere, wilt uw harten neigen en wilt u spreken juist in zulke tijden, opdat we mogen weten dat we niet kunnen optrekken tenzij uw aangezicht medegaat, maar als gij het licht van uw vriendelijk aangezicht verheft. Dat we ook dan het mogen volgen waar de weg ook zal zijn. Zo bidden we voor de overheid, ook de plaatselijke overheden. Geeft u burgemeester en wethouders wijsheid het volk te mogen leiden. En laten we ook daarin mogen zien dat u de grote koning der koningen bent en de harten neigt van de koningen als waterbeken. Zo bidden we voor ons vorstenhuis. Wilt u ook daar met uw geest werken op wat het openbare zal komen? Het is Israëls God die ook aan de koningen van deze wereld gedenkt, opdat ze uw beeld gelijkvormig mogen zijn. Heer in de wereld, verneder de koning, maar toch een koning nu in heerlijkheid, die de wereld regeert, uw volk beschermt en bewaart, beschut tegen aanvallen van de vorst der duisternis. Zo bidden we, Heer, voor de verkondiging van uw woord. Geeft u woorden om te spreken, opdat ook de allerjongste het mag verstaan, dat ene nodige te mogen zoeken, maar dat we ook mogen zeggen dat u het bent die het verlorene zoekt. En dat we u mogen zien vanavond onder ons, dat u wandelingen maakt, ook hier in dit kerkgebouw, ons thuis bezoekt met uw heil en de vrede die blijft, wilt schenken op de plaats en ook straks deze dienst weer voorbij zal zijn. Dat het mogen zeggen in het gebed tot u. Het was goed om samen te zijn op de dag des Heren in de dingen van de Heilige Geest. Behoed en bewaar ons ook deze avond voor het werk van de boze. Wij vragen het u enkel en alleen in de vergeving onder zonden. Om Jezus wil. Amen. De geschiedenissen van koning Abia staan ook beschreven in het Koningenboek. En daar willen we vanavond nog een keer met u naar terugbladeren. 2, 3 hoofdstukken terug naar 1, Koningen 15. In 1 Koningen 15 lezen we in 8 versen nogmaals over dat leven van koning Abia. 1 Koningen 15, en dan lees ik met u. In het 18e jaar nu van de koning Jerobeam, de zoon van Nebat, werd Abiam koning over Juda. Hij regeerde 3 jaren te Jeruzalem. En de naam zijner moeder was Maaga, een dochter van Abisalom. En hij wandelde in al de zonden zijns vaders die hij voor hem gedaan had. En zijn hart was niet volkomen met de Heere, zijn God, gelijk het hart van zijn vader David. Maar om Davids wil gaf de Heere zijn God hem een lamp in Jeruzalem, verwekkende zijn zoon na hem en bevestigende Jeruzalem. Omdat David gedaan had wat recht was in de ogen des Heeren en niet geweken was van alles wat hij hem geboden had, al de dagen zijns levens, dan alleen in de zaak van Uria de Hetiet. En er was krijg geweest tussen Rehabiam en tussen Jerobiam al de dagen zijns levens. Het overige nu der geschiedenissen van Abiam en alles wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda. En er was ook krijg tussen Abiam en tussen Jerobiam. En Abiam ontsliep met zijn vaderen en ze begroeven hem in de stad Davids. En Asa zijn zoon regeerde in zijn plaats. Na de prediking, gemeente, zal er de gelegenheid zijn om uw gaven af te zonderen voor de dienst des Heren. We willen nu gaan zingen uit Psalm 132. Het zevende vers: tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David ene dure eed. En ook het elfde vers: daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Psalm 132, vers 7 en vers 11. Laten we straks na de prediking uit Psalm 18 het achtste vers zingen. hun zijt gij goed die goede tieren handelen oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Psalm 18, vers 8, na de prediking. Het gaat vanavond, gemeente, over koning Abiam. De tekst zegt ons dat de Heere een lamp voor koning Abiam heeft. Dat betekent in de eerste plaats dat blijkbaar er duisternis en donkerheid is. En wil je in het donker wandelen, heb je een lamp nodig. Nu, koning Abiam wordt door de Heere een lamp beloofd. Daar gaan we allereerst over nadenken. Wat het dan is dat hij in duisternis wandelt. Tweede plaats horen we dat de Heere spreekt over een volkomen hart. Wat is dat? En hoe krijg je, jongens en meisjes, zo'n volkomen, zo'n nieuwe hart? Wel, als we erom bidden. Daar denken we in de tweede plaats over. Dus als de lamp bijna uitgaat, dat je dan mag bidden om zo'n nieuw, om zo'n volkomen hart. En ten derde wordt er gesproken dat dat woord van de Heere, wat God zegt, wat God doet, dat het vast en zeker is, dat je daarop kunt betrouwen. Zoals de psalm dat zegt, God zal zichzelf bevestigen en schragen. Maar dan wil de Heer ook graag dat we dat zullen zeggen. Dat wat God belooft, wat hij wil geven, dat we het aan hem zullen vragen, dat we het zullen krijgen. En dat we ook dat woord van de Heer mogen bevestigen. Dat is het derde. Bevestigen van Gods woord. Dat je ziet in mijn leven, heeft God dat licht laten schijnen. Een lamp voor koning Abiam. Wandel in het donker, in onze eerste gedachte. Bidden om een volkomen hart. En ten derde bevestigen van Gods woord. Als we over de koningen spreken, gemeente, dan weten we allemaal wel dat koning Saul de eerste koning is. Dan kunnen we ook nog wel zeggen dat na koning Saul, koning David op de troon kwam. En Salomo weten we ook nog wel. Allemaal 40 jaar geregeerd. Maar hoe zat het toen ook alweer daarna? Wie was toen ook alweer de koning van dat tienstammenrijk en dat tweestammenrijk? Rehabiam of Jerobiam, hoe zat dat ook alweer? En als dan die koningen er niet meer zijn, nu dan houdt onze memorie misschien wel helemaal op. En toch ook die geschiedenissen, die staan in de schrift geschreven, omdat het woord van God nuttig is tot lering, tot onderwijzing, tot vermaning voor hen die in die godzaligheid willen leven met God. Dus ook uit het leven van al die andere koningen kunnen we, als het goed is, ook veel lessen leren. Nu, nadat het rijk van de 12 stammen gescheurd is en we de 10 stammen hebben gekregen, waarvan we vanmorgen gehoord hebben, waarin die 10 stammen heeft onder andere Hosea, Amos en Jona gepreekt. Daarnaast hebben we de 2 stammen gekregen. De 10 stammen onder koning Jerobiam. En dan kunnen we misschien het beste daar onthouden, jongens en meisjes. Daar staat dan altijd in de Bijbel achter: Jerobiam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. Vanwege die gouden kalveren die in Bethel en in Dan werden opgericht. En daarnaast hebben we dan dat tweestammenrijk van koning Jerobiam. Maar als we goed hebben meegeluisterd toen gelezen werd, dan hebben ook die koningen van dat tweestammenrijk het niet zoveel beter gedaan dan de koningen van de 10 stammen. Want laat dan gezegd worden van Jerobiam, de zoon van Nebat, dat hij Israël zondigen deed. Maar vanavond bepalen we ons bij die koning van de 2 stammen, Abia, of ook wel Abiam, dat is hetzelfde. maar ook van hem lezen dat hij geen volkomen hart had. Dat hij niet wandelde in de wegen van zijn vader David. En dat zie je ook daaraan. Als koning Saul, David en Salomo regeren, is het bijna allemaal 40 jaar. Maar als je dan die koningen daarna ziet, samen nog maar net de helft. Jerobeam 17 jaar en koning Abiam maar 3 jaar. Totaal 20 jaar maar. Wat een korte tijd hebben ze in dat tweestammentijd rijk geregeerd. Wat is de bedoeling daarvan? En laten we daarom kijken, gemeente, zoals dat boek wat we gelezen hebben uit het Kronieken, wat ze van die koning Abiam dan vertellen. En dan zal het u opgevallen zijn dat het boek Koningen heel anders spreekt dan het boek Kronieken. Hoe is dat nu toch mogelijk? De Bijbel kent toch geen tegenspraak in zichzelf? De Bijbel is toch volkomen in harmonie? Hoe kan het dan dat dat Kroniekenboek zoveel goede dingen van deze koning Abia vertelt? Want laat hij dan maar kort geregeerd hebben. Maar in die tijd heeft de Heer hem toch wel rijk gezegend. Hij is een man geweest die, als hij het woord gaat voeren, hij kan redeneren. En dan niet maar spreekt over zijn talenten, maar als hij spreekt tegenover dat broedervolk van de 10 stammen, als hij ze heeft opgezocht, omdat ze steeds in vijandschap met elkaar verkeren en steeds op die grensgebieden van die schermutselingen hebben gehad, die onhebbelijkheden, dan gaat Abia erop af en hij spreekt ze aan, maar hij spreekt ze aan op de dienst van God. Waarom laat ze zich dan niet overtuigen door deze koning Abiam? Hij is een moedige vorst. En als hij gaat strijden, dan zien we dat het maar niet waaghalzerij is geweest. Maar dat hij gaat, zoals we in de geschiedenis van de kerk lezen, zovelen dat ze bidden, Heere, wilt u optrekken in de strijd, opdat u de overwinning wil geven. En dat 10-stammenrijk. Als de koning Abia in het land is ingevallen en ze heeft opgezocht op hun eigen gebied, ze laat hem rustig praten. En ze horen aan wat hij zegt. En die toespraak, het lijkt wel een preek, gemeente, het is geen oorlogsverklaring. En hij roept ze tot bekering. Dat is toch goed, zouden we zeggen. En om zijn argumenten kracht bij te zetten, beroept hij zich op de dienst van God. Want het koninkrijk van de 10 en de 2 stammen, dat zou 1 moeten zijn. Het zou toch 1 kerk moeten zijn. 1 koninkrijk van de God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Hoe komt dan die verdeeldheid? Hij spreekt ze aan op de dingen van de leer. En hij zegt ook eerlijk waar de zonden op vastzitten. En dan was het gemeente in dat 10-stammenrijk, jongens en meisjes, niet dat ze de afgoden dienen. Dacht je dat? Dacht je dat die gouden kalveren, dat het afgodsbeelden waren? Nee. Echt niet. Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed, die had die 2 gouden kalveren niet als afgodsbeeld bedoeld. Maar die hadden dat bedoeld om daarin te laten zien aan het volk. Je kunt de Heer ook hoog in het noorden van het land dienen. En je hoeft niet helemaal naar Jeruzalem te gaan. Bij de grenzen van ons land, daar hebben we ook kerk. Daar kun je ook de Heer dienen. Maar dat ondertussen Gods volk uit het 10-stammenrijk wegliep. En dat hij zonder ambtsdragers zat. Dat er dus andere priesters en levieten moesten komen die niet uit de stam van Levi kwamen. Daar wilde hij niet over praten. Natuurlijk, je moet ambtsdragers hebben. En daar zijn toch wel mensen die dat willen doen. En dat wijst de koning Abia ook aan. Hoe willen jullie de Heere dienen? Het mag geen vormendienst zijn. Want je denkt dat je in het licht wandelt. In het licht van Gods woord. Maar je wandelt in het donker. Dat is nogal wat gezegd, zult u zeggen. Waarom dan? Wel, u bent bezig op uw eigen manier, in eigenwillige godsdienst. Wilt u God eren en u brengt wat offers in uw gebouwen. Maar het is de Heer een gruwel. En de Heer zegt dat het duister en donker ongerechtigheid en zonde is. Dat is de bedoeling van het woordje duister. Als we zonde doen, al schijnt misschien het licht. En al bidden we, lezen we de Bijbel en offeren we. God zegt, het is zonde. Maar koning Abia, nou spreekt u wel tegen die 10 stammen. Maar hoe is het bij u zelf? Want u bent nu voor een heilige strijd uitgetrokken. En u bent niet gelijk tot de aanval overgegaan. En u wilt ze nog terugroepen tot bekering, maar geeft u nu zelf het goede voorbeeld. Want nu spreekt u wel over de eredienst, de offers die gebracht moeten worden, de trompetten van de priesters, die blazen op de bazuinen voor de strijd. Maar hoe gaat u nu zelf in de strijd? Heeft de Heere gezegd dat u die strijd moet gaan strijden? Wat zit er achter dat u bij dat 10-stammenrijk binnenvalt? En waarom haalt u toch ook in uw reden aan dat het maar afvallige mensen zijn? En dat Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed, dat het een afvallige knecht is geweest van uw grootvader Salomo. Zit er toch heimelijk wat jaloezie achter? Kunt u toch niet hebben dat uw rijk maar zo klein is en klein blijft? Is het wel een heilige strijd? Gaat het u om de dienst van de Heere? Hebt u er werkelijk mee te doen dat die mensen in het donkere wandelen, de afgoden, zeggen niet te dienen, maar hun eigen vlees als een afgod hebben? Kijk, gemeente, als we zo vanavond luisteren naar de geschiedenissen van de koningen van het 2-stammenrijk, dan blijkt dat ze wel een beroep doen op de Heere. En zelfs dat de Heere hen nog helpt ook. Maar dat is omdat de goede tierenheid des Heeren ook dat 2-stammenrijk tot bekering wil leiden. Dus als we vanavond samen overdenken wat ons dit te zeggen heeft, dan mogen we dankbaar zijn als het woord van God er nog mag zijn, als de dienst des Heeren in geregelde orde er kan zijn. Maar is er bekering, gemeente? Is er werkelijk het wandelen in het licht met de Heer Jezus Christus? Hij is toch immers het licht der wereld. Hij is in deze duistere wereld gekomen. En de schrift zegt dat niet alleen in het Oude Testament ze dat licht niet wilden hebben, maar dat ook wij in het Nieuwe Testament wandelen in de wegen van ons eigen licht, eigen gekozen wegen. We willen wat zijn. Zien we het niet in de wereld dat we in het avondland leven, dat de duisternis gaat vallen en dat de Heer het ook in uw eigen leven laat zien, dat de tijd kort wordt en de avond komt, dat we zien als straks de Heer het niet verhoedt, we van natuur op weg zijn naar de buitenste duisternis, zegt de schrift. En dat daarom het zondag is, dat de Heer ons dat wil laten zien, opdat we tot bekering zullen komen en niet maar een ander de wet voorhouden, dat zij schuldig staan en dat we in hoogmoed spreken, maar dat we zelf gaan klagen met een levende klacht over de duisternis. En niet maar naar andere kerken of mensen kijken, maar dat we zeggen, Heer, wat kleeft de zonde mij toch altijd aan? Dat wil de prediking ons vanavond laten zien. Want al klinkt het mooi, en al spreekt koning Abia over de heilige dienst. En wat houdt hij die ander die wet voor, dat ze de dienst van de Heer op hun eigen willige manier vullen. Maar zelf staat hij daar ook schuldig aan, gemeente. Hoe weten we dat dan? Nou, het eerste waar de Heer in de bekering bij begint, we weten het allemaal wel, dat Augustinus heeft gezegd, dat is ootmoed, ootmoed, ootmoed. De Heer maakt de mens klein en nederig. En laat je dan een koning mogen zijn. En laat je dan een ander willen waarschuwen. Maar dan ga je niet boven die ander staan. Dan word je juist zelf klein. Het is een wonder als je lampje niet uitgaat. Maar als de Heilige Geest het licht van de hemel laat schijnen. In je eigen kerk, in je eigen huis, in je hart, in je leven. En laat zien wat we in onze tekst hebben gelezen, gemeente. En dat heeft de Heilige Geest opgeschreven. Het hart van deze koning was niet volkomen met de Heere. Nu, dat is onze tweede gedachte. Wanneer we werkelijk dus van hart tot hart met een ander gaan spreken over de zonde, dan voelen we zelf de plaag van ons eigen hart het meest. Dan kan je die ander ook alleen maar in liefde waarschuwen. Het is die liefde die Christus bewogen heeft. Ook als hij scherp zei dat het van buiten wit gepleisterde graven zijn. Maar van binnen een hart is het door en dood. Zoals de Heer Jezus Christus zelfs tegen Petrus zei. Petrus, wat jij nu zegt, jij wil niet dat het licht ter wereld in de duisternis, in de dood zal gaan. Maar wat je nu zegt, Petrus, dat is Satanstaal. De duivel doet je dat zeggen. Je bedenkt niet de dingen die van God zijn. Weg, Petrus. Kijk, gemeente, op dat moment, als God met het licht in ons leven komt, dan zie je, ik ben op weg in mijn wandel naar het donker. Maar Gode zij dank dat hij daarom dat woord laat prediken. Dat we dan gaan blikken in de spiegel die we een ander voorhouden. Dat we zien ons eigen beeld. En dat maakt klein voor God. Dat doet ons bidden. Heere, zend uw licht en uw waarheid neder, opdat die ons mogen leiden tot de tent uw heiligheid. Ja, maar deze koning Abia heeft toch het woord van de Heere voor je gehouden en hij kon toch zeggen, de Heer is met ons. Dat is toch niet alleen maar lippentaal geweest? Want terwijl hij zo aan het spreken was en de dienst van de Heer heeft aangeprezen en gezegd heeft, je moet breken met die afgoderij. Je moet terugkomen op de plaats waar het offer wordt gebracht. Wat zag op het offer van Christus. En buiten dat offer is er geen leven, is er alleen maar duisternis. Als hij dan zo de dienst van de Heer heeft aangeprezen, dan blijkt toch dat hij niet alleen met zijn mond dat heeft gezegd. Want terwijl hij aan het spreken is, een koning, Jerobeam, de zoon van Nebat van het tienstammenrijk, hem laat praten. Ondertussen heeft die koning een aantal soldaten via een slinkse omweg en een list van achteren deze koning van het tienstammenrijk laten omsingelen. En als ze dan tot een schrik zien in welke gevaarlijke situatie ze zijn, dan zijn ze werkelijk gevangen. En dan wacht voor hen de dood. En hoe zal het dan zijn? Dan lezen we, hij gaat roepen tot God. Hij roept in de nood tot de Heere van de hemel. En dan blijkt, dan antwoordt God toch. O gemeente, is een zegen als je werkelijk in de nood bent en je gaat roepen. En dat kan de Heere wel eens gebruiken. En misschien moeten we juist zeggen dat de Heere dat zo menigmaal juist gebruikt. Om ons in de natuurlijke nood te brengen. Om ons te laten zien dat we God nodig hebben. Maar hoe komt dan de uitredding? Zijn we dan in eigen kracht die mede zullen strijden voor de Heere? Roemen we dan als de Heer ons een overwinning geeft, verlossing geeft, ruimte geeft, als het woord open gaat en als we de verhoring van ons gebed krijgen, is het dan toch heimelijk omdat we hebben geroepen? Is ons bidden dan een grond van de verhoring geworden? Nee, immers. Genade alleen. Genade dat de Heer ons liet roepen. Genade als God op het gebed geeft wat hij we van hem vragen. Maar als de Heer het nou niet geeft, zou er dan geen genade overvloeiende voor de grootste van de zondaren zijn? Als het donker blijft en als er geen licht is, om dan toch te mogen vertrouwen op de naam des Heren. En toch te zeggen, Heer, nu leer ik dat het waar is. Ik ben duister, maar gij zijt licht. En u die in het licht zijt, u hebt het toch nooit gezegd. Dat u die in het duister zult doen omkomen. En daarom gena, o Heer. Uw naam is toch licht der wereld. Schijn dan toch in mijn leven. Antwoord mij toch, Heere. Kijk, en dat is het echte gebed. Dat is maar niet zo lang vragen doordat je krijgt wat je hebben wilt. Maar zo in het gebed. Misschien door de nood gedreven. Maar te mogen eindigen in hem. Die de hoorder is van de gebeden. De catechisme zegt het zo mooi gemeen aan het slot. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik het van hem begeer. Dat is echte bidden. Gericht zijn op God. Dat aanhoudende bidden zoals Christus dat heeft mogen doen in de hof. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Die goddelijke wil om zondaren zalig te maken. Ziet u, dat grote verschil is, is het het waarachtige bidden met een volkomen hart. Dus maar niet af en toe bidden, omdat het nou eenmaal zo hoort, je handen vouwen, een paar dingen prevelen en zeggen, wat heb ik eigenlijk gebeden? Maar voor bidden, zegt de catechismus, daarvoor is nodig je nood en je ellendigheid grondig te leren kennen. Bidden is juist blijde, Heere, wij hebben het niet, wij kunnen het niet. En het is niet van nature zo dat wij aan uw zijde staan. En we kunnen wel zeggen, de Heere, hij is bij ons. Maar als het nu op aan gaat komen, als de Heere dan gaat beproeven wat er werkelijk in ons hart is, mogen we dan een volkomen hart hebben, een nieuw hart. Jongens en meisjes, dat had toch de grootvader van Abia aan de Heere gevraagd. Je weet nog wel, toen het nacht was en hij voor zo'n belangrijke beslissing stond, hij moest het volk gaan leiden, kwam de Heere in die nacht tot hem en heeft gevraagd, Salomo, begeer wat ik u geven zal. Overwinning op je vijanden. Veel rijkdom. Een lang leven. Nee, Heere. Mag ik van u een nieuw hart, een luisterend hart, een volkomen hart ontvangen. Dus dat is een volkomen hart. Een nieuw hart luistert wat God zegt in zijn woord door de profeten. Dus niet wat ik zeg, wat ik bid, maar bidden is naspreken wat God in Christus ons voorhoudt. Daarom kwamen de discipelen bij de Heer Jezus. En ze zeiden: Heer, wij kunnen niet bidden zoals het behoort. Leert u het ons? En die weg, dat ootmoedige roepen tot de Heer. Oprecht erkennen van je zonde. Maar bij hem, dat geeft de ruimte. En daarvan mogen we zeggen, al heeft dan de Heer Abia geholpen in de strijd. En hebben ze met zo'n klein aantal zo'n grote slag tegen dat broedervolk kunnen geven. Daar staat bij, niet zij hebben hen verslagen. Maar de Heere gaf de overwinning. En dat was, gemeente, waar we in de tweede plaats ook ons eigen hart maar eens bij moeten leggen. Want hoe kom je nou aan zo'n hart? We leren door onze kinderen. We hebben het zelf, als het goed is, ook geleerd in ons jonge leven om vroeg te vragen aan de Heer of hij ons zo'n oprecht, zo'n nieuw hart wil geven om daarom te bidden. Hoe komt het nu? Als we het niet hebben. Nu laten we al eerst eens kijken, gemeente, naar de omstandigheden van deze koning Abia. Want hoe hebben zijn ouders het voorbeeld gegeven? Het is waar. David was oprecht gemaakt door God. En Salomo heeft een Gibea gevraagd en van de Heere gekregen een nieuw hart. Maar dat betekent niet, als je een nieuw hart krijgt van de Heere, oprecht hart, dat je dan geen zonde meer doet. Integendeel. Dan komt juist die strijd in je eigen hart. Dan word je een tweemens. Dat heeft David geleerd en dat heeft Salomo geleerd. Maar hoe is het toen verder gegaan? Met Rehabiam. Weet u nog? Als hij de raadgevers om raad vraagt hoe het volk moet gaan regeren, legt hij zijn hart bij zijn jonge vrienden. En hij volgt niet de raad op van hen die hem op God wijzen. Ziet u, dat je dus al zo spoedig kunt afwijken. En dat is maar één voorbeeld. Dus dat Abia het verkeerde voorbeeld van zijn vader heeft gekregen. En als je wat verder zult lezen in de boeken van Koningen en Kronieken, dan is het met name Michaja, zijn moeder, die het verkeerde voorbeeld heeft gegeven aan hem. Dat oude boekje, gemeente, hoe komen nu kinderen tot Jezus? Het is aan moeders hand tot Jezus. Als moeder de Heere niet vreest, als moeder de zonde niet bestraft, als moeder als de wereld leeft, is het dan verwonderlijk dat dan de kinderen niet in het spoor gaan van het voorgeslacht? Zeker. De vader zou het voorbeeld moeten geven. Maar juist de invloed van een godvrezende ouder, die erop wijst, maar die er ook om vraagt. Of de kinderen, net als bij Samuel, een nieuw hart krijgen. En die vaders dan, gemeente, zult u zeggen, zo druk bezig met het werk en regeren. O zeker, dat is ook een groot gevaar geweest. En als we naar koning Salomo nog eens kijken, dan weten we dat hij zich zo druk heeft met het regeren en de volken in deze wereld, dat we zelfs lezen dat hij met 700 prinsessen is getrouwd en daar nog 300 slavinnen bij heeft. Dan zegt hij, dat is ook geen goed voorbeeld geweest. Daar heeft u gelijk in, gemeente. De zonde moet ook zonde benoemen. En als je zo hebt geleefd als koning Salomo, dan begrijp je wel dat het nageslacht op het verkeerde pad is gezet. Maar wat was ook alweer die zonde? Het was niet alleen die vleeselijkheid. Hoewel dat niet goed praten. Maar weet u hoeveel kinderen koning Salomo had? 3. Rehabiam. En 2 dochters. Maar de schrift zegt, de zonde van deze koning Salomo is geweest dat hij de afgoden van zijn vrouw heeft nagevolgd. En is dat niet de ernst van de zonde? Zeker, de zonde ook op het seksuele gebied mogen we niet goed praten. En zo heeft de Heer het ook niet ingezet. Maar we zien dat juist het bezig zijn met de dingen van de wereld, dat dat die vaders heeft bezet. En daarom deze koning, als hij regeert, dan heeft hij maar 3 jaren geregeerd. En we gelezen met hoeveel hij getrouwd is geweest en hoeveel kinderen hij had. We hebben ook gelezen van het oordeel van de Heer over hem. Zijn hart was niet volkomen met de Heer. En dat is de allergrootste zonde. Dat hij een hart had wat zo verdeeld was, dat hij de zonde liever had dan de Heer. De gemeente, laten we dat ter harte nemen als we vader of moeder mogen zijn en we zijn allemaal kind geweest. Dan begrijpt u, we kunnen natuurlijk niet onze zonde aan onze ouders toerekenen. Want in ieder zal voor zijn eigen zonde gestraft worden. Maar wat heeft God tegen uw vader en moeder gezegd? Wat heeft God tegen uw grootouders gezegd? Wat had God tegen de vader en de grootvader van Abia gezegd? Ik zal u een lamp geven. Wat betekent dat dan, een lamp geven? Wel, als u die geschiedenis nagaat waarin de Heer dat noemt, dan gaan we terug naar dat belangrijke hoofdstuk van 2 Samuel 7 vers 14. En daarin lezen we dat er een tijd is geweest dat koning David vanwege al de zonde met zijn vrouwen en zijn kinderen ziet. Mijn huis is niet geweest bij God. En als hij dat oprecht beleidt, dat hij bang is dat zijn huis straks en de licht van zijn huis zal worden uitgeblust, het zal ondergaan, zegt de Heer, nee David, daar hoef je niet bevreesd om te zijn, want ik ben een God van zondaren. En ik zal het juist tonen dat de Christus uit jouw nageslacht zal komen. En daarom, hoe zwaar, hoe lang je ook hebt misdreven, vrees niet, want ik heb een verbond gemaakt dat in alles vast en wel geordineerd is. Ik beloof dat uit jouw huis, uit jouw geslacht van zondaren, Christus geboren zal worden als een zaligmaker van zondaren. En daarom kan het, gemeente. Daarom kunt u ook misschien wel voor zo'n kleinkind, of misschien voor uw eigen kinderen. Daarom kan het ook voor uw eigen leven, als je nog in het duister dwaalt. En als je zegt, Heer, de dingen die ik bekijk, de dingen die ik doe, ze kunnen niet door de beugel van uw wet. Maar er is toch nog vergeving, Heer. Mijn hart is niet oprecht. Het is zo vaak mijn vorm en buitenkant. Maar mijn hart, laat die plaag nog wel eens voelen. Vergeef me, Heer. En het kan toch. Om Jezus wil. Hij heeft rein en heilig geleefd. Hij heeft al de zonde, ook van de gedachten van mij, niet alleen van mijn daden, maar al die zonde die ik mee heb genomen van mijn geboorte af aan, hij heeft die toch op zich willen nemen. O, zie mij dan aan in hem die komen zou uit het geslacht van David, Salomo, waarvan we gelezen hebben dat hij gezondigd heeft vanwege Uria. En zet daar Bathseba maar bij. De zonde van Rehabiam, maar ook de zonde van koning Abia. Daarom kan het, omdat u, Heer Jezus Christus, dat woord hebt gegeven. En dat is die lamp, uw belofte. En dat is het licht wat schijnt door de Heilige Geest. Nou, als je een huis hebt, gemeente, en er brandt nog een licht, dan weet je, daar wonen mensen. Of ze komen spoedig thuis. Maar als het licht er niet meer is, dan weet je dat huis, dat is verlaten. Nu, zolang dat woord en er mag zijn, dan is dat woord een lamp voor de voet. Je wil dat woord een licht zijn op het pad. En dat is wat dat volk van de twee stammenrijk mag hebben. In alle gebrek. Een woord wat hen beschuldigt. Maar ook een woord wat spreekt van het evangelie. God heeft het beloofd aan David. En Gods woord is onveranderlijk. Dat woord dat blijft tot in het laatste nageslacht. En als er nu dat betrouwen op het woord mag zijn, dat toevertrouw met heel je hart, dan zult u het zien. Dan gaat het licht op in de duisternis. Dat is het derde wat we willen zeggen in de gemeente. Want als er een lamp mag zijn voor deze koning Abia, die maar nauwelijks 3 jaar heeft geregeerd, en dan zijn er al die vrouwen die vorst kwijt en die kinderen, ze hebben geen vader meer. Dan is de roem van deze koning Abia voorbij. En het is alleen dat orde van God wat dan geldt Abia. Hij had geen volkomen hart. Maar nu dat derde. Dat bevestigen van dat woord. Dat het woord werkelijk waar is. Al zou Abia dat nou nooit hebben gezegd. Nooit een arme zondaar voor God geworden. Mogen wij het zeggen, gemeente, vanavond. Want dat woord, dat komt toch maar niet zomaar naar ons toe als een geschiedenis van het volk Israël. Waar je dan wat van kunt meenemen en zeggen jammerlijk hoe het is gegaan. Want ondanks alles, deze koning is toch door de Heere gezegend. En ondanks het onbegrijpelijke, dat hij die huwelijkswetten overtreden had, God heeft hem toch gezegend in zijn nageslacht. En ondanks dat en zijn moeder en hij zelf en zijn vrouw en de kinderen het verkeerde voorbeeld heeft gegeven, uit dat geslacht zal straks een jongen komen die vader Abia zal opvolgen. Hij zal straks als een koning Asa bekend staan. En als er één een godvrezende koning is, met ook alle gebrek en alle zonde, dat is Asa. Is dat niet wonderlijk, gemeente? Zo'n verkeerd voorbeeld gehad. En in zo'n goddeloze tijd, zelfs in het tweestammenrijk, geleefd. En dan toch zo'n kind. Ziet u het wonder van de verkiezing van God? God heeft juist zondaren verkoren. Zo'n zwarte bruid. Dat is zijn kerk. Hij wil zijn kerk in deze wereld laten zien. Dat het genade is dat hij gaat zalig maken. En dat zeker de opvoeding heel belangrijk is. Maar dat hij het is die het geloof gaat werken. Juist waar het schijnbaar helemaal niet meer is. En daarom kan het ook in onze tijd. In het laatste der dagen waarin we leven. Als we zien dat het zo donker wordt. Dat we zo weinig horen dat er uit de wereld in de kring van het licht van het woord komen. Dat er zijn die door God gevonden zijn. En dat ze komen tot de kennis van Christus. Maar ze zijn er. De Heer gaat voort. Het zal zijn tot op de jongste dag toe. Dat de Heer er zelf voor zal zorgen. Dat ze uit zo'n geslacht ook mogen komen. En daarom is er hoop, gemeente. Wanhoop dus nooit aan de Heer. Verwacht het niet van uzelf. Maar zegt de Heer, als het dan zo mogelijk was uit de tijd van koning Abia, dan kan het toch in onze tijd ook. En hoewel ook wij moeten belijden dat we geen volmaakte kerk hier zijn. Maar nochtans, u hebt een eeuwig verbond gesteld. Zeker, Christus is gekomen. En in dat opzicht, gemeente, is dat eeuwige voor hen die in Christus zijn. En als we werkelijk bij de kerk van de Heer Jezus Christus mogen horen, wanneer we werkelijk door het geloof met hem verbonden mogen zijn, dan is alles wel verordeneerd. En alles bewaard in Christus. En daarom, dat is de ware kerk. Niet maar als je voor de vorm zegt, we hebben het allemaal nog. En wij strijden nog. Oh ja, koning Abia. Als je dan Bethel hebt ingenomen, wat heb je nou met die gouden kalveren gedaan die daar stonden? En als we werkelijk belijden dat we de Heer willen vrezen, hoe kan het dan, gemeente, dat we nog zo de zonde aan de hand houden? Is ons hart niet volkomen met de Heer? Zondags de waarheid willen horen. En er misschien ook wel over spreken met anderen. Maar is het werkelijk het gebed, het doorgaande gebed? Heere, bekeer me. Dan zal ik bekeerd zijn. Heere, doe me meer kennen van u. O Heer Jezus Christus. Dat u volkomen koning wilt zijn. En dat het woord niet alleen maar open gaat. En dat ik het aanhoor. Maar dat ik het woord mag bevestigen. Dat ik daar werkelijk op mag steunen, werkelijk mag weten, al de dagen van het leven. Dat is de spijze voor mijn ziel. Dat is toch die koning Abia, gemeente, voor ons vanavond. Toch wel een belangrijk voorbeeld. Jong gestorven, jong rekenschap moeten afleggen van de dingen die hij heeft gedaan. En dan kon hij niet zeggen, Heer, u hebt mij geholpen in de strijd. De broederstrijd tegen de 10 stammen. En dan kunnen al onze gerechtigheden straks in het grote recht voor God niet bestaan. Dan kunnen we ons niet verheffen op wat wij bereikt hebben. Maar alleen arme zondaren worden zalig op grond van het volbrachte werk van de zaligmaker. En daarom laten we maar niet roemen in onszelf. En niet zo'n eenzijdige toespraak hebben als deze koning Abiaan. Maar laat u maar zelf in alle stilte, ook voor Gods aangezicht, ootmoedig belijden wie we zijn geworden. Maar hoop op God. Verwacht het van hem. Want wanneer we werkelijk van het offer van Christus dat mogen betrouwen, werkelijk mogen zien, dat is vast en zeker, dan zullen we zalig worden. Niet op grond van ons werk, op grond van het werk van de ander. En daarom ook Abia, een waarschuwend voorbeeld. Zo'n voorgeslacht en dan nog niet een volkomen hart. Het kan niet aan de Heere liggen, want God heeft een lamp gegeven. Daarom mogen we ook niet in Abia eindigen. Dan mogen we eindigen in de God van het voorgeslacht. Die uit die linie geboren wilde worden. Hoe ver en hoe diep het ook afdaalde. Om dan te mogen zien. Het is toch Israëls God. Die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God. Elk moet hem vrezen. Amen. We willen samen eindigen met dankgebed. Zo wordt het op dit moment donker, Heere, voor onze ogen. Als we eerlijk voor u, heel persoonlijk, hoofd voor hoofd, maar vooral hart voor hart, de zonde voor onze ogen zien zweven, gedachtenis komen, niet alleen van bedrijf en onze gedachten die er waren, maar ook van al die zonden van nalatigheid, dat we u niet hebben lief gehad, dat het woord van u hebben gelezen en een ander hebben voor u gehouden, terwijl het zelf ons niet door het hart sneed als we zagen wat de zonde teweeg brengt. Dat u geweest zijt in die 3-uurige dikke duisternis. En terwijl we wel bevreesd waren omdat we bang waren voor de dood en het oordeel, dat we niet overdacht hebben dat het helaas was vanwege onze zonde. Maar Heere, gij hebt het licht geformeerd. En daarom mogen we ook bidden. Als er onder ons zijn die het moeten belijden en dat woord bevestigen dat deze koning Abia niet alleen staat, maar dat het juist de zonde van de kerk is. Dat de zonde van de haat en de eigen liefde daar is. En dat we u niet lief hebben zoals u het van ons vraagt. En onze naaste niet als onszelf. Vergeef het, Heere, hoe zwaar, hoe menigmaal we ook hebben misdreven. En bewaar ons voor hardnekkigheid, hoogmoed. En maak ons nederig en klein. En leer het om de zonde uw aangezicht te bewenen uit de tranen van de borg. Die daarom toch immers over Jeruzalem, de kerk van het Oude Testament, heeft geweend. We bidden, Heere, voor de beminde om der vader wil. Laat ze toch mogen zien dat gij gekomen zijt. Maar we bidden evenzeer voor de kerk van het Nieuwe Testament, waar helaas nog zoveel vormen dienst is en waar ook zoveel onzekerheid is vanwege de zonde. Geeft u dat de kerk u mag verwachten als het straks middernacht zal zijn en als dan de bazuinen zullen blazen en geroep gehoord zal worden, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet, dat we dan bevonden mogen worden met lampen die brandende mogen zijn. Schenk dan uw Heilige Geest. Doe ons dicht leven bij uw woord. Doe ons leven uit het volbrachte werk van de volkomen zaligmaker die het gezegd heeft. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Doe ons leven, Heere, bij het gebed. Ook als de dingen van de dag weer komen en als we met ons aardse beslommeringen bezig zijn, laat met al die zorgen die er zijn en al die zonden, laat dat de weg mogen zijn die naar boven gaat. Een verse weg door dierbaar bloed. Vergeef de zonde die er waren ook op deze dag in spreken en luisteren. En geef dat de overdenking van de waarheid beaamd mag worden en bevestigt de dagen die gij schenkt van dit leven. Doe ons uitzien naar de jongste dag. En bewaar ons voor het werk van de boze. Wij bidden het u uit genade. In de wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is gemeente uit Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, vers 7. Verhef dan uw harten tot God, ontvangt biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere door zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe het aangezicht over u en geef u vrede. Amen.